namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Deze dienst is een dienst van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal. En vanmiddag hoop ik u voor te gaan om 16:30 in een doopdienst. Zondag 14 september hoop ik u bij de diensten voor te gaan van 10:00 en 16:30. In de morgendienst is er viering van het heilige avondmaal. En 's middags is een dienst van dankzegging en nabetrachting. Er zijn een aantal mededelingen. Bij Mariska en Anton Verkade is op maandag 1 september een dochter geboren. Mariska en Noah maken het na alle zorgen die er waren gelukkig goed. Ze zijn weer thuis uit het ziekenhuis. Woensdag 10 september is er om 8:00 bezinningsuur op het heilige avondmaal. Zaterdag 13 september is er om 7:00 s'avonds gebedskring in de consistorie. En maandag 15 september is er om 8:00 een bezinningsavond met de leidinggevende van de verenigingen. We attenderen u alvast op de actiemarkt die we zaterdag 20 september hopen te houden. Voor alle toekomstige data geldt de overlente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de derde is voor het onderhoud van de kerk. Bij de uitgang vindt een extra collecte plaats. En deze is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover de mededelingen. Laten we de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 145 en daarvan vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Psalm 145 vers 6.
Thank you.
Wij stellen ons voor de heilige wet van God en de samenvatting die Jezus daarvan gegeven heeft. Daarna zingen we uit Psalm 19, het zesde vers. Dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Maar Heer, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Psalm 19, vers 6, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, Jezus verzoekende en zeggende, meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem, gij zult liefhebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heere almachtige, eeuwige God, wij danken u dat wij op deze morgen hier samen zijn en gekomen zijn om het levengevende woord te horen. Wat een voorrecht is dat in deze wereld die door dood en rampen geteisterd wordt. En dan mogen wij luisteren, Heere, hoe u de dingen die niet zijn roept alsof zij waren. En dat u leven geeft uit de dood. En Heere, dan belijden wij dat wij in onszelf dood en verloren zijn. In onze eigen persoonlijke zonden en misdaden. En dat het uw levendmakende kracht alleen is die ons daarvan bevrijdt. Heere, we danken u dat wij zo aan het begin van deze dienst uw heilzame en goede geboden hoorden. Dat de kerk de plaats is waar dat week in, week uit gebeurt. In een wetteloze en een normloze samenleving mogen wij horen wat goed en wat zuiver is, wat ten goede is voor ieder mens en voor de maatschappij. We danken u daarvoor, Heren, en tegelijkertijd, we hebben het gezongen, dan krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Maar wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? Dat is geen man, geen mens. Maar u bent dat wel. U ziet ons en kent ons hart. En u weet hoe wij staan tegenover u. En dan, Heere, op deze zondag, in deze dienst van voorbereiding op de bediening van het heilige avondmaal, als wij staan aan het begin van een week waarin wij onszelf willen beproeven en onderzoeken, Heere, dan vragen wij ook, o bron van het hoogste goed, was reinig ons gemoed, ook van onze verborgen zonden. Wij vragen u, Heere, dat het licht van uw evangelie mag schijnen, ja, mag schitteren vanuit uw eigen woord. Help ons in het luisteren, geef ons wat wij nodig hebben om onze gedachten te richten op uw woord. Help ook uw dienaar als hij het woord zal spreken, als hij het zal bedienen, uitreiken, geven. Heere, geef ons de werking van uw Heilige Geest in onze harten, dat wij het woord niet alleen zullen horen, maar het ook zullen doen. Heere, wij weten uit uw woord hoe hard het mensenhart is. Maar als u werkt, wie zal het tegenhouden? Zou u zo bij ons willen zijn ook in deze dienst, Heere, en onze goede gezegende dienst geven. We danken u dat Noah geboren is, dat het goed mocht gaan, goed mag zijn, dat ze thuis mag zijn en Mariska ook weer thuis mag keren. Heere, wilt u met Anton en Mariska zijn en zegenen in de opvoeding van Noah. Geef de dankbaarheid en de afhankelijkheid jegens u, de God van alle leven. We danken u, Heere, voor de Gouden Kerkenraadsvergadering van deze week. En we bidden dat alles wat besproken is en overdacht ten goede mag zijn van uw gemeente en de uitbreiding van uw koninkrijk en de onderlinge verbondenheid in de gemeente. We danken u, Heere, dat Marianne Klepper weer in de kerk mag zijn. Na een periode dat ze nauwelijks bij ons kon zijn, thuis moest blijven. Heere, zegen haar ook in de zwangerschap. Geef dat alles goed mag gaan ook in de komende tijd. Wees met Han en Marianne samen, Heere, gedenk ze. Zegen hen in het heden, in de toekomst en stel hen ook tot een zegen. We danken u voor de maaltijd die we gisteren samen als gemeente mochten houden. Voor de gezelligheid, de verbondenheid, dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Heere, u geeft ook zulke dingen en we mogen u als de gever van alle goed ook dus hiervan erkennen. We bidden voor Alexandre, Wijneke en Eline in Togo. Ook als zij hun tweede kindje verwachten, straks rond de jaarwisseling. Heere, geef dat alles goed mag gaan in de zwangerschap. En straks met de geboorte. Zegen hen, Heere, en stel ze tot een zegen ook daar voor de kerk. En dat uw evangelie en uw licht ook daar mag schijnen. We bidden voor mevrouw Barbara de Wild, die zo'n moeilijke intensieve periode achter zich heeft. Heren, u kent haar leven en we bidden dat ze zich ook mag herkennen in het beeld dat geschetst zal worden in de prediking van deze vrouw die zoveel meemaakte. Maar mocht komen met die belijdenis, nu weet ik dat het woord van God waarachtig en betrouwbaar is. Dat bidden we ook voor mevrouw Marcus, die ook behandeld wordt en die veel meemaakt. Gedenk haar en haar man. Heer, wees bij hen. U bent de God die het heden kent en de toekomst overziet. We bidden voor onze pastoraal werker, voor Van Vught. Heer, we danken u voor het werk dat hij mag doen in het midden van de gemeente. Zichtbaar of meer achter de schermen. Zegen hem, Heer, ook in zijn studie en in het werk. En geef dat hij te zijne tijd ook als dienaar van het goddelijke woord in het ambt van predikant het werk mag gaan verrichten. Ja, zegen allen die in zending, evangelisatie of prediking het woord brengen. Zegen ook het evangelisatiewerk dat wij vanuit de gemeente hier mogen verrichten, in het bijzonder in de wijk Kralingse Veer. We bidden, Heren, voor de uitbreidingsplannen die er zijn. Geef dat er ook vrijgevigheid en verbondenheid mag zijn. En dat we zo mogen het werk ook van de kerk Voordijn mogen steunen. Heren, we bidden voor deze wereld waar zoveel gaande is. We bidden voor allen die leiding hebben te geven. Gedenk ons koningshuis, gedenk de regering. We bidden voor de wereldleiders die voor moeilijke, zware keuzes staan. Geef dat zij mogen zijn als de wijze koning Salomo, die zijn gebed richtte tot u en wijsheid ontving. Heren, zo zien wij op tot u. En we bidden dat deze dienst in al zijn eenvoud toch een plaats mag hebben in de komst van dat koninkrijk van Jezus Christus dat geen einde zal hebben. Het heerlijke vrederijk dat hij als de vredevorst zal brengen. Hoor ons zo uit genade om Jezus wil. Amen. Wij openen het woord van God en lezen een gedeelte uit 1 Koningen 17. Laten wij beginnen bij vers 8 en dan tot en met vers 24. In Koningen 17 dus. We beginnen te lezen bij vers 8 en lezen het hoofdstuk dan uit. Het woord van God spreekt als volgt tot ons. Toen geschiedde het woord des Heren tot hem, tot Elia, zeggende: maak u op, ga heen naar Zarfat dat bij Sidon is en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden dat zij u onderhoudt. Toen maakte hij zich op en ging naar Zarfat. Als hij nu aan de poort van de stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw, houtlezende, hout aan het sprokkelen. Hij riep tot haar en zei: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drink. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zei: haal mij toch ook een beetje brood in uw hand. Maar ze zei: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat we het eten en sterven. En Elia zei tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak voor mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hier uit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie van de fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet. Naar het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Elia. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon van deze vrouw, de waardin van het huis, krank werd, ziek werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen adem in hem overgebleven was. En ze zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zei tot haar: geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. En hij legde hem neer op zijn bed en hij riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe, bij wie ik herberg, zo kwalijk gedaan, dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich, hij strekte zich 3 maal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem weerkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de ziel van het kind kwam weer in hem, dat het weer levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: nu weet ik dit, dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Tot zover de lezing van de schrift. We zullen bij dit gedeelte 4 keer stilstaan, vandaag 2 keer en volgende week 2 keer als God het geeft. Ik zou vanmorgen de aandacht willen richten op deze vrouw, dan vanmiddag meer op die jongen, volgende week 's morgens op Elia en dan volgende week 's middags weer op die vrouw met het laatste woord dat zij hier uitspreekt. Nu vanmorgen dus de aandacht voor deze vrouw, en de tekst voor de prediking is dan vers 18 en het begin van 20. Vers 18: en zij zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En dan begin van vers 20: en hij riep de Heere aan. Dat zijn de tekstwoorden. We schrijven als thema boven de preek: de dode zoon en de levende God. De dode zoon en de levende God. 3 woorden waar we bij stilstaan. Ten eerste verwarring. Ten tweede schuldbesef. En ten derde voorbeden. De dode zoon en de levende God. Ten eerste verwarring. Het begin van vers 18. Ze zei tot Elia: wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Verwarring. Deze vrouw is compleet van slag. De tweede, schuldbesef. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis bij God te brengen, dat bedoelt ze, en om mijn zoon te doden. Mijn ongerechtigheid, die vrouw begint over haar zonde. Ze heeft schuldbesef. En ten derde, de voorbeden. Begin van vers 20. En hij, Elia, riep de Heere aan. Hij gaat bidden voor deze vrouw. Verwarring, schuldbesef, voorbeden. Laten wij zingen uit Psalm 77. Psalm 77, vers 2, 6 en 8. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. Als mijn ziel aan God gedacht, loosde ik niet. Dan klacht op klacht zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreek uw hoogheid tegen. 2, 6 en 8 zingen wij uit Psalm 77. Onze eerste gedachte, gemeente, is verwarring. Wat heb ik met u te doen, gij man God? Wat zou ik gezegd hebben als ik Elia was? Wat zou u gezegd hebben? Wat zou jij gezegd hebben? Als jij daar stond, in die kamer, en voor je daar die weduwvrouw met haar dode zoon in haar armen. En je ziet dat haar ogen gaan naar haar kind dat ze op haar schoot heeft. En dan dwalen naar die fles. En naar die kruik daar op de plank. En dan zich richten naar jou als de profeet. Wat heb ik met u te doen? Hoe kan dat nou? Geef mij een verklaring, man Gods. Daar staan op de plank de tekenen van het leven. Olie en meel. Maar op haar schoot ligt de dood. Wat moet je dan zeggen? Ja, zeg je, ik ben Elia niet. Nee. Maar je bent misschien wel de klasgenoot van iemand die iets dergelijks meemaakt, ondraaglijk, verschrikkelijk lijden. En je bent misschien wel de buurman of de buurvrouw van die mensen die naast je wonen, bij je zijn, in de straat. Of die collega die ook aan u, aan jou die vraag stelt, waar is nu die God van de Bijbel? Kan jullie God dit toelaten wat er in mijn leven gebeurt? Of misschien wel, kan jouw God dit toestaan? Je bent nog steeds Elia niet, maar wat zeg je dan? Wat heb ik met jou te maken, jij christen? Er is een boek van Philip Yancey. En de titel daarvan is Waar is God als ik pijn heb? En vertelt in dat boek dat er een vrouw was, een actrice van Hollywood, beroemd, befaamd. En ze had een vriend, haar vriend was op een boot, plezierjacht, en hij dronk te veel. En hij viel overboord en hij stierf, hij verdronk. Ze was haar vriend, haar geliefde kwijt. En een journalist kwam dan deze vrouw toe en interviewde haar. En zij richtte de blik recht op de camera en zij schreeuwde. Waarom laat God dit gebeuren? Die vrouw had jaren nooit aan God gedacht. Laat staan over God gesproken. Maar op dit moment van dat intense onbegrijpelijke verdriet in haar leven. Schreeuwt zij over God. Wat moet je dan zeggen? Misschien dat je een moment denkt aan die woorden die Job gesproken heeft. Weet je wel, toen Job dat verdriet in zijn leven kreeg, als zijn kinderen kwijt was, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Ja, het is waar. God geeft en God neemt. En wie zou opstaan tegen zijn maker en zeggen, wat doet gij? Maar zou je dat tegen deze vrouw, deze arme weduwvrouw hebben willen en durven zeggen? Want er is hier meer gaande dan alleen dat verdriet. Deze vrouw is geen filmster uit Hollywood. Dit is een vrouw die een belofte gekregen heeft van God. En dit is een vrouw die op de belofte van God vertrouwd heeft. Dit was een vrouw die aan de rand van de dood was en die zelfs eigenlijk al geaccepteerd had dat haar zoon sterven zou. Want dat is wat ze in vers 12 gezegd heeft. Toen, op dat eerdere moment toen ze de profeet voor het eerst ontmoet heeft. Ik ga heen, ik zal voor mij en voor mijn zoon iets bereiden dat wij te eten en sterven. Ja, dat moment was er de aanvaarding. Maar als door een godswonder is in leven gebleven, zij en haar zoon. Ze hadden woorden gehoord van die profeet daar uit Israël, die onbekende man. En die gesproken had over leven. En in alle eenvoud had zij dat woord van God geloofd. Maar nu, in korte tijd is die jongen, haar zoon, haar geliefde jongen, ziek geworden. En ze zag zijn ziekte. En ze zag zijn doodstrijd. En ze wist het. Toen hij dood was. Want dat had ze al een keer eerder gezien. Toen haar man stierf. En nu weer. Daar zit die vrouw. Wat een verschil met vroeger. Ze heeft een tijd van welvaart gekend. Want ze had een huis met een bovenverdieping. Dat was immers de kamer, die bovenkamer. Dat was waar Elia verbleef. Nou, alleen rijke mensen konden dat zich veroorloven om een huis te hebben met twee verdiepingen. Dus deze vrouw had welvaart, had rijkdom gekend. Toen haar man nog leefde. Maar hoe anders was het gegaan? Ze was tot armoede vervallen. Gekomen aan de rand van de dood. En toen daar dat moment dat die profeet kwam en zij hem vertrouwd en geloofd had met een heerlijke uitkomst. En nu zit ze hier en ze denkt, wat baat mij dat alles? Wat heb ik eraan? Ze ziet het dat er, zegt vers 17, geen adem, geen geest meer in haar jongen is overgebleven. Hij ademt niet meer. Hij is dood. Nou, gemeente, dat is voor deze vrouw te zwaar. Te zwaar. Om nu nog steeds te geloven in de God van Elia. Ja, dat is te veel gevraagd. Het was haar, mag ik het zo zeggen, het was haar gelukt om te geloven. Toen er een woord was van hoop en uitzicht. Ze was aan de rand van de dood. Maar ze had nog een beetje meel en ze had nog een beetje olie. En daar kwam de belofte van de profeet dat het door zou gaan. Maar op dit moment mislukt ze voor de geloofstest. Nu nog en weer te geloven nu de dood gewonnen heeft. Al zou ze het willen, ze kan het niet. Ze kan het niet meer. Nou, moeten we deze vrouw dan als een ongelovige vrouw bestempelen? Ik denk dat we haar daar geen recht mee zouden doen. In het Engels maken ze onderscheid en wij kunnen dat in het Nederlands niet doen. Ik heb erover nagedacht, maar ik kon de woorden niet goed vinden. Maar in het Engels hebben ze verschil tussen unbelief en disbelief. En unbelief is de keuze en de beslissing om niet te geloven. Maar disbelief, daar zit iets van de onmacht in. Al zou je het willen, maar je kunt het niet. Unbelief. Nou, dat zijn die fariseeën. Die willens en wetens bewust Jezus afwijzen en niet in hem willen geloven. Unbelief. Dan kunnen we denken aan die valse profeten uit het Oude Testament. Die opstaan tegen de ware profeten. Unbelief. Dan kunnen we denken aan Agrippa. Die smalend en spottend zegt, nou Paulus, je beweegt me bijna een christen te worden. Maar disbelief, dat is Thomas. Dat is Sarah in de tent, die haar lach niet kan onderdrukken. Disbelief, dat is deze gebroken, wanhopige, gekwelde vrouw in dat heidense dorpje Sarfat. Geloven in deze God. Ze zit daar. En de woorden van onze tekst, vers 18, staan als een vraag geformuleerd. Zijt gij bij mij ingekomen enzovoort. Maar we mogen dat ook als een bewering zien. Gij zijt bij mij ingekomen. Die vrouw die denkt en die denkt. En wat denkt ze? Ja, ze denkt het is... Het is te mooi om waar te zijn. Het is te groot, het is te veel. Leven voor mij en voor mijn zoon. Overal in het land honger, overal. En dan niet bij mij. En dat zou dan kunnen door eenvoudig te geloven. Ja, ze had het gedaan. Ze had zich overgegeven aan die kwetsbaarheid van het geloof. En ze had als het ware dat waagstuk van vertrouwen ondernomen. En zich toevertrouwd aan die God van Israël. Maar wat een teleurstelling op dit moment. Wat een harde confrontatie en een botsing met de echte wereld. Wat een verschrikkelijke pijn in het hart van deze vrouw. Als ze ontdekt dat dat geloof in die God het echte leven niet verandert, hoor. Stel deze vrouw de waarom vraag. Volgens mij niet. Deze vrouw die stelt geen vraag, maar die trekt een conclusie. En ze zegt eigenlijk, wat heb ik met u te doen, gij man Gods? Dus dit Elia is uw God? Gij man Gods. Is dit uw God blijkbaar? Nou gemeente, wie van ons herkent niet dit angstbeeld? Gelukkig kennen wij niet allemaal zo'n ervaring als deze vrouw. Zo ingrijpend, zo verschrikkelijk. Maar dat angstbeeld, denk ik, dat herkennen we allemaal toch wel min of meer. Toch? We horen het evangelie, die goede boodschap. Het is een woord van hoop en van leven en van redding. Van blijdschap, van behoud, van zaligheid, van verlossing. En dan komt dat met die, ja, met alleen maar die vraag van eenvoudig geloof. Wie het gelooft, die heeft het. We kennen de teksten uit de Bijbel. We weten het, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Die tot mij komt, zegt de Heere Jezus, zal ik geen zins uitwerpen. Johannes 6 vers 37. Johannes 16 vers 22. Niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. Romeinen 14. Het koninkrijk van God is geen spijs en drank, geen eten en drinken, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. We kennen de beloften, we weten het. Maar wat blijft er van u, van jou, van mijn geloof over als de harde klap zou komen? Wat nu als God met de andere hand zou nemen wat hij met de ene hand gegeven heeft? Is deze God van Elia, is deze God van de Bijbel zo onvoorspelbaar, zo onberekenbaar, dat hij leven geeft en leven neemt? Dat hij een belofte geeft, maar hem weer door midden breekt. Kan misschien, denken wij, dat moment in mijn leven ook komen. Dat ik op mijn stoel zal zitten, zoals deze vrouw op haar stoel zat. Met de dood in haar schoot. Volgende week is het avondmaal. Genade overvloeiende. En waarom dan toch telkens weer, gemeente, die aarzeling en die worsteling? Misschien wel vanuit deze gedachte. Dat wij denken dat Gods genade te groot en te heerlijk is. Te mooi om waar te zijn. Kan dat zoveel? Eenvoudig geloof, is dat genoeg? Ja, gemeente, en er zijn ook onder ons wel mensen die voelen wat deze vrouw heeft meegemaakt. En iedereen die in je omgeving begint over genade en over verlossing en vreugde en blijdschap. Je voelt je als deze vrouw en je hebt de neiging misschien wel om te zeggen wat zij zei. Wat heb ik met u te doen? Het zijn geen woorden van troost. Maar het is zo pijnlijk om dan de belofte van God te horen. Onze eerste gedachte, verwarring. Onze tweede gedachte, schuldbesef. Er is toch nog iets, gemeente, wat daarbij staat en erbij gezegd moet worden. Wat die vrouw zelf onder woorden brengt. Zijt gij, zegt ze in vers 18, de tweede helft. Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden. In gedachtenis te brengen bij God namelijk. Zij heeft het over mijn ongerechtigheid, over mijn zonde. Dat is opvallend dat deze vrouw op dit moment gaat spreken over haar zonde. Zij legt, heel belangrijk, zij legt een verband tussen zonde en dood. En ik weet het, gemeente, het is een krom verband, het is een verdraaid verband en het klopt niet. Het is doorspekt met heidense gedachten. En toch. Eén ding beseft deze vrouw, er is een relatie, er is een verband tussen zonde en dood. Kijk, zij denkt vanuit haar heidense achtergrond, dat die God van Israël, ja, hè, die keek naar dat stukje land Israël en naar Zarfat, dat daar buiten ligt, dat keek hij niet. Elke God bemoeide zich met zijn eigen stukje land. Maar nu is die profeet van Israël, die is gevlucht en die is bij haar gekomen. En ja, nu is als het ware Gods oog ook op haar gevallen en op haar huisgezin. En God ontdekt dat zij, hé, die vrouw is zondig, laat ik haar straffen. Zo denkt zij in haar heidense gebrekkige wijze. En toch, die vrouw die maakt een fout. Zij denkt dat God haar zonden heeft ontdekt. Maar wat gebeurt die gemeente? Zij heeft zelf haar eigen zonden ontdekt. Schuldbesef. Zij ziet een verband tussen dood en zonde. En ik denk dat het in onze levens vaak ook zo gaat. We leven maar door en dan gebeurt er iets. Die filmster die ik net noemde, die vrouw. Wanneer ging zij aan God denken? Wanneer ging zij over God spreken? Toen haar leven kapot was. Toen haar zekerheden wankelden. Wanneer komt bij ons de gedachte aan God naar boven? Wanneer beginnen wij te denken aan de zonde? Als ons leven schudt en beeft. Wanneer komt die vraag naar boven? Mijn zielen, doorziet gij uw lot? Ik denk dat vaak die schreeuw, waarom laat God dit toe? Ik denk dat die schreeuw vaak een verkapte uiting is van zondebesef. Dan komt daar opeens de boodschap in je leven dat je kanker hebt. Wat doe je dan? Dan denk je terug aan heel je leven. En denk je aan al die zonden die je gedaan hebt. Als je oud geworden bent en je weet dat de dood dichtbij is, dan denk je aan de rechterstoel van God. Of als je soms constateert en vaststelt dat je leven aan scherven ligt, en je misschien wel afvraagt of je leven mislukt is, dan komt die vraag naar boven, wie ben ik nu voor God? Ben ik eigenlijk niet meer dan een naakte zondaar? Wat heb ik eigenlijk? Als dit mijn leven is, wie ben ik? En dat is een hele Bijbelse gedachte, gemeente. Er is een verband tussen dood en zonde. Want de bezoldiging, de beloning op de zonde is de dood. Waarom gaan alle mensen sterven? Waarom ga jij sterven? Waarom zal ik sterven? Omdat ik een zondaar ben. En omdat al mijn zonden in gedachtenis zijn bij God. Daar had die vrouw ook gelijk in, gemeente. God kent mijn zonden. En ook die van u en ook die van jou. Hij kent ze door en door. En ik kan ze onmogelijk voor hem verbergen. Hij weet het. En dan beseffen wij, ik heb de dood verdiend. Ik heb helemaal geen recht op genade. Zou God mij willen aanzien? Zou God mij vergeving willen geven. Als al mijn zonden bij God in gedachtenis zijn. Schuldbesef. Nou gemeente, blijkbaar, dat leren we uit dit hoofdstuk, blijkbaar is zondebesef, schuldbesef zo belangrijk, dat God er soms moeilijke wegen voor kiest. Dat hij allerlei dingen in je leven toelaat, om je daar te brengen, tot die vraag, tot dat besef, ik sta schuldig voor God. God wil u en wil jou daar brengen, tot die erkenning. Nou, volgende week is het avondmaal. Voor wie is dat, gemeente? Voor wie? Voor mensen met schuldbesef. Dat is voor mensen die verband zien tussen zonde en dood. Dat is voor mensen die niet meer zomaar ervan uitgaan dat God wel hun zonde vergeeft. Dat is voor mensen die weten dat God al je zonden in gedachtenis heeft en houdt. En dat is voor mensen die zich afvragen, is er voor mij wel genade bij God? En als ik straks ga sterven, zal daarop de eeuwige dood moeten volgen. Maar het is meer gemeente, gelukkig wel. Volgende week is het avondmaal. Dan denken wij aan de dood. Aan de dood van Christus. Als wij het brood zien breken en als wij de wijn zien vloeien, dan zien wij en proeven wij de dood van Christus. En ook in zijn dood, gemeente, is een verband tussen zonde en dood. Mijn zonde zijn dood. God heeft dat verband tussen zonde en dood niet losgemaakt. God zegt niet, nou ik zal je maar niet straffen. God straft elke zonde. Van alle mensen. Maar hij straft ze. Of in de zondaar zelf. Of in de Heer Jezus. En daar denken wij aan. En wij zien volgende week, en we zien in deze week van voorbereiding, het verband dat die vrouw ook al zag, tussen zonde en dood. En we zien de dood van Christus. En we mogen weten, en we mogen geloven, dat hij dat deed, voor onze zonden. Dat hij die eeuwige dood is ingegaan, om ons van die ongerechtigheid te bevrijden. Nou gemeente, dan zien wij en dan proeven wij dat het goed is om in deze week van voorbereiding ons zondebesef en schuldbesef niet weg te drukken. Nee, laat het maar toe. Laat het maar toe, erken het maar. Maar laten we dat niet doen zonder te zien op de stervende Heere Jezus. Onze derde gedachte. We zagen in de eerste plaats verwarring. In de tweede plaats schuldbesef. En nu onze derde gedachte. Voorbeden. Wat zou jij zeggen als je Elia was? Die vraag hebben we aan het begin van de preek gesteld. Wat zou jij zeggen als je Elia was? Nou, we zien hem daar staan, gemeente. Die man, die profeet. Die man van God. En geeft hij een verdediging? Geeft hij misschien een uitleg? Gaat hij verklaren waarom God dit doet? Geeft hij die vrouw misschien een bestraffing? Dat ze zulke goddeloze taal maar voor zich moet houden? Of, dat zouden wij misschien verwachten, dat hij die vrouw aanspoort. Je moet geloven in de belofte van God. Of zegt hij misschien, nou ik hoor wel iets van schuldbesef, maar ik vind het nog te verbitterd. Dit is nog niet het echte schuldbesef. Er klinkt nog te veel boosheid in door. En te veel weerstand. Of gaat misschien Elia spreken over de soevereiniteit van God. Ja, dat wij nooit kunnen begrijpen. En dat hij mag doen wat hij wil. Nee, gemeente, niets van dit alles. Geen woord in die richting. geen woord. Zwijgt hij dan? Zegt hij dan niets? Staat Elia hier misschien nu met een mond vol tanden tegenover al het leed en het verdriet van deze vrouw? Waar blijft hij nou met zijn profetische praatjes? Nee, gemeente, hij zwijgt niet. Elia roept. Hij roept de Heer aan, zegt vers 20. Elia roept wel. Niet tegen die vrouw, maar tegen de Heer. Elia gaat voorbeden doen. Onze derde gedachte. Elia gaat voorbeden doen. Hij wordt middelaar. Hij wordt tussentreder voor deze vrouw. Die verwarde vrouw. Voor die teleurgestelde vrouw. Opstandig is ze. Verbitterd. Sarcastisch, denk ik. Voor deze gebroken vrouw. Voor die rouwende vrouw. Voor die zondige vrouw. Wat gaat hij bidden, gemeente? Vraagt hij: O Heere God, help mij toch. Wat moet ik zeggen? Wat kan ik aan deze vrouw gaan vertellen? Wat moet ik gaan antwoorden? Zij heeft mij dit en dat gezegd. Hoe kan ik daarop reageren? Nee, dat gaat hij niet bidden. Hij vraagt niet: help mij. Hij vraagt: help haar. Dat is een voorbidder. Hij vraagt helemaal niet om een verklaring en hij vraagt niet om een reden waarom God dat doet, een oorzaak van zijn handelen. Hij vraagt niet om wijsheid zodat hij kan zeggen wat nodig is, maar hij wordt bidder, hij wordt voorbidder. Voor die vrouw in doodsnood en die vrouw in geloofsnood. Nou, gemeente, we zouden zeggen: Elia, past dat wel? Heb je niet gehoord wat die vrouw eigenlijk gezegd heeft? Wat voor verschrikkelijke beschuldiging zij aan God richt? Heb je niet gehoord hoe sarcastisch ze is? En dat ze God een verwijt en een aanklacht voor de voeten werpt? Elia, je hoort toch ook wel dat het schuldbesef van deze vrouw eigenlijk heel verwrongen is. En helemaal niet volmaakt is. En gebrekkig. Elia, heb je niet door dat deze vrouw eigenlijk haar geloof kwijt is. En haar vertrouwen verloren is. Er klinkt helemaal geen blijdschap van het geloof meer door in wat zij zegt. Kun jij voor deze vrouw gaan bidden, Elia? Moet ze niet eerst meer geloof hebben? Moet ze niet meer oprecht schuldbesef gaan hebben? Moet ze niet meer Gods weg aanvaarden? Moet die vrouw niet eerst leren zwijgen? Moet die vrouw niet eerst eens de hand op de mond gaan leggen? En dan kun je bidden. Nee, gemeente, Elia, bid. En dan zie ik allereerst een lijn in voor ons. Als je die klasgenoot hebt en die collega en die buurman en dat familielid en dat gemeentelid. Die zeggen: waar is nu jouw God? Wat heb ik met jou te doen? Wat zeg je dan? Wat roep je dan? Moeten wij dan maar zwijgen? Nee, gemeente, we moeten niet zwijgen. We moeten spreken met God. Over je klasgenoot. Over die buurman. Over dat gemeentelid. Maar ik zie bovenal in dit gedeelte, in Elia, de voorbidder, een lijn naar onze Heere Jezus Christus. De meerdere Elia. De grote voorbidder. De grootste man Gods. En nog veel meer dan Elia is hij bewogen. En nog veel zekerder dan Elia wordt Jezus verhoord. Elia legde geen meetlat naast het geloof en het schuldbesef van deze vrouw. Gemeente, dat doet de Heer Jezus ook niet. Hij is geen voorschrijver, maar een voorbidder. Hij is niet in de wereld gekomen om de wereld te veroordelen, maar zegt hij, opdat hij de wereld zou behouden. En Jesaja 53 eindigt met die bijzondere woorden die voor de overtreders gebeden heeft. Nou gemeente, dat is de boodschap voor ons. Gelukkig maar, dat Jezus niet zegt, ik zal je pas helpen en ik wil pas voor jou bidden. Als je die verwarde, verstoorde chaos van binnen is een beetje hebt opgeruimd. Als je genoeg dit hebt en voldoende dat. Als je eerst dit en ook dat in orde hebt gebracht. Als alles klopt, dan zal ik voor je bidden. Nee gemeente, Elia bad voor deze vrouw. En Jezus bidt. Dat is het avondmaal. Wat hebben wij nodig, gemeente? Een helper. Iemand die voor ons bidt. En die hebben wij in de Heere Jezus Christus. En dan staat er zo kort en zo eenvoudig in vers 22. En de Heere verhoorde de stem van Elia. En de Heere verhoort de stem van de Heere Jezus. Vast en zeker. En ieder die tot hem gaat. En ieder die hem nodig heeft. Als voorbidder. In al je hulpeloosheid. En al je gebrokenheid. En al je tekort. En de Heere hoort de stem van de meerdere Elia. Zo gaan wij de week van voorbereiding in. Met al onze tekorten. Al onze gebreken. Wij weten dat we schuldig zijn. En we beseffen het. En we belijden het. Maar bovenal zien wij op de Heere Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. Voor onze zonden. Amen. Wij zingen uit Psalm 73, vers 1 en 12. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Maar, ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken, schier uitgeweken. En mijn train van spoor de godsvrucht afgegleden. Maar ook vers 12, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. Laten wij het eerste gedeelte lezen uit het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heere Jezus Christus, wordt aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus. Welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen, geen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd, het brood nam en als hij gedankt had brak hij het en zei, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij tot dat doeleinde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen, zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere onderzoeken ieder zijn hart of hij ook die gewisse belofte van God gelooft, wat hem al zijn zonden, alleen omwille van het lijden en sterven van Jezus Christus, vergeven zijn. De volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen gerechtigheid toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald had en alle gerechtigheid volbracht. Ten derde onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid tegen God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, eveneens of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en volwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel, waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met de navolgende aanstootgevende zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Als er zijn alle afgodendienaars, allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen of andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naaste leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. Al degenen die een aanstootgevend leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden. Omdat hun gerichte verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat wij ook ons met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn. Maar wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven. Zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil nog in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En zo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten wij samen danken en bidden. Heere God, wij hebben gehoord dat u onvoorspelbaar bent, maar niet onbetrouwbaar. Wij kennen uw weg niet, maar wij weten dat u uw beloften volvoert. En Heer, als wij dan zien op onszelf, zoals deze vrouw dat deed, wie van ons kan zeggen zonder zonde te zijn? Wie van ons heeft de Heere Jezus Christus niet nodig in zijn offer en in zijn voorbeden? En zo, Heere Jezus, komen wij tot u. Wij weten niet te bidden zoals het behoort. Wij missen de woorden. Wij missen de gedachten. Wij hebben verwarring en schuldbesef zo vaak. Maar u, Heere, u bent gestorven en wat meer is, die ook opgestaan is, die ook opgevaren is en die ook voor ons bidt. Wees ons dan nabij, Heere, grote voorbidder, en laat uw genade in deze week bij ons mogen zijn. Heere, we bidden ook voor elkaar. Geef dat wij ook voorbidders mogen zijn voor elkaar als gemeente. We bidden voor die mensen in ons midden die de schreeuw en de roep van die vrouw herkennen, en de verwarring en de gebrokenheid, rouw en verdriet die hun leven lijken te beheersen. Maar Heer, u weet ervan, en wij hebben naar elkaar toe zelden of nooit de antwoorden. En toch, Heer, willen wij ook als gemeente niet zwijgen, maar wij bidden voor hen en we dragen ze aan u op. Of u in uw ontferming en genade en nabij bent, ook in deze week voor voorbereiding. En dank, Heere, dat u de God van Elia, de levende God bent. En dat u doden levend maakt. En de dingen die niet zijn, roept alsof zij waren. Wees zo bij ons en breng ons ook vanmiddag weer samen. Geef ons ook dan een gezegende dienst die mag staan in het teken van uw trouw, van uw levendmakende kracht, van uw verbond. Gedenk de doopouders, wees met hen, Heere, hoor zo ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het 10e vers. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzijt. Psalm 66, vers 10. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen van de Heere. Gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.